zei het net al een beetje. We gaan lezen uit Jesaja 55. Hoofdstuk wat de Heer op het hart legde toen ik begon met de voorbereiding. Ik wist niet precies wat de bedoeling was. Maar we mogen zien wat de Heer ons wil geven hieruit. Jesaja is een boek wat begint met een uitnodiging. En die uitnodigingen komen ook hier weer tegen. En niet alleen in Jesaja vinden we die uitnodiging. Die vinden we eigenlijk door de hele Bijbel heen. En er wordt er verschillend over die uitnodiging gedacht. Ik wil eerst lezen de eerste twee versen uit dit hoofdstuk. Jesaja 55, dan beginnen met vers 1 en 2. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt gij dan geld uit, voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede. En laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Nou, dat is een geweldige uitnodiging die we hier krijgen. O, alle gij dorstigen. Ik keek even in de kanttekening van de Statenvertaling en was interessant het woordje O. Dat is eigenlijk een woord in het Hebreeuws wat soms gebruikt wordt voor een wee. Maar wat ook wordt gebruikt voor een opwekking. Niet een revival bedoel ik, maar een woord om iemand op te wekken. Zoals in dit geval het opwekken van de dorstige om te komen tot die water en te drinken. En ik dacht, ja, het is hier bedoeld als opwekking dit woordje, maar het is ook wel een wee als we niet gehoorzamen aan deze opwekking. Als we niet komen tot de wateren, en we zullen zo wel zien, u weet dat waarschijnlijk al wat er met die water wordt bedoeld, als we geen gehoor geven aan deze uitnodiging, dan is er wel uiteindelijk een wee. En dat is een wee wat nooit over zal gaan. Dat is wel heel ernstig. Maar het is natuurlijk hier taalkundig wel bedoeld als een opwekking. Maar we mogen die twee betekenis wel meenemen. Want die is wel van toepassing als we zo de schrift lezen. En ik zat zo te denken. Hoe denkt de mens over deze opwekking? Over deze uitnodiging? Ik ken verschillende kerkelijke stromingen. Er zijn er meer, maar daar ben ik niet zo bekend mee. Dus ik houd hem bij degene waar ik wel bekend mee ben. En dan is er een stroming. En ik zeg dit eigenlijk omdat ik ja, ook pas weer hoorde dat er zulke rare ideeën zijn in het christendom. Mensen hebben zulke aparte opvattingen. En ik geloof dat de reden van die aparte opvatting is dat mensen het woord niet lezen of niet goed lezen of niet in zijn geheel lezen. Ik geloof dat veel mensen alleen het Nieuwe Testament lezen. En sommigen lijken alleen het Oude Testament te lezen. En sommigen lezen maar een bepaald gedeelte, datgene wat ze mooi vinden, en laten de rest dicht. Maar als je dat doet, als je niet het gehele woord leest en onderzoekt, dan krijg je dus niet een goed beeld. Ze moeten het woord wel als geheel lezen. We hebben het woord als geheel gekregen. Vroeger was dat niet compleet, maar dan heeft de Heer er ook wel een leiding in. Maar we hebben nu het gehele woord en dan moeten we ook dat gehele woord lezen om te weten wat de bedoeling is. En als we dat niet doen, dan krijgen we verkeerde opvattingen en die zijn er volop. En dat is misschien heel vreemd, het komt mij heel vreemd over dat mensen zulke gedachten kunnen hebben, maar het is wel een feit dat dat zo is. En ik weet, er zijn stromingen die dit lezen van ja, dit is niet voor iedereen. Je moet wel dorstig zijn, anders mag je niet komen. Nou, staat dat er? Nou, hier is een uitnodiging. Daar kun je twee dingen mee doen. Je kunt weigeren of je kunt accepteren. Ik heb van het weekend ook een uitnodiging gehad. Een heel ander soort uitnodiging en misschien zouden we dat ook niet zozeer als een uitnodiging zien, maar het was in zekere zin toch wel een uitnodiging om naar een bepaalde gelegenheid te gaan. En ik kan dan twee dingen doen. Ik kan zeggen ik ga, of ik kan zeggen ik ga niet, want ik heb geen tijd, het komt niet goed uit, of ik heb gewoon geen zin. En het zijn wel een beetje de redenen waarom mensen niet op deze uitnodiging hierin gaan. Ik heb geen tijd om me daarin te verdiepen. Of ik vind het niet nodig. Ik zorg wel voor mezelf. Of ik wil niet. Ik wil niks met die uitnodiging te maken hebben. Het kunnen allerlei gedachten zijn. Maar het feit blijft, er is hier een uitnodiging. En daar wordt een reactie verwacht. Ofwel er komt, ofwel er komt niet. Maar als we dit zo lezen dat deze uitnodiging alleen bestemd is voor de dorstigen, ofwel met andere woorden, dat het niet voor iedereen is, want die gedachte zit er wel achter, dan is het eigenlijk heel apart. Stel die uitnodiging die ik gekregen heb van het weekend, ik bekijk die en ik zeg ja, ik ga daar naartoe. En dan zou ik daar komen op het moment dat in die brief genoemd is. En dan wordt er tegen mij gezegd door degene die de uitnodiging gestuurd heeft, wat kom jij doen? Dan zeg ik, ja, maar ik heb hier een uitnodiging om hier te zijn op dit tijdstip. En dan zou die persoon zeggen, ja, maar dat is niet voor jou. Maar dan zeg ik, ja, maar ik heb toch een uitnodiging, die was aan mij geadresseerd notabene. Ja, maar het is toch niet voor jou. U voelt wel, dat is gewoon absurd. Ik denk dat ik dat wel zo mag zeggen. Je krijgt een persoonlijke uitnodiging. Je gaat daar naartoe. En dan wordt je verteld, jij bent niet welkom. Dat zou heel apart zijn. Laat ik het zo maar even zeggen. Ik zou er nog andere woorden voor kunnen gebruiken. Maar u begrijpt de strekking. Als je een uitnodiging krijgt en je geeft er gehoor aan, dan is het ondenkbaar dat je dan de deur wordt gewezen. Dat je niet binnen mag komen. Maar in het geestelijk wordt er wel zo gedacht. Alsof de Heer een uitnodiging geeft. Hier met deze woorden. O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En dan zouden we daar gehoor aan geven. En dan zou de Heer zeggen. Maar jij bent niet welkom. Het was niet voor jou. Eigenlijk heel absurd. Zeker als de Heer een uitnodiging geeft. Hij die niet liegen kan. Hij die goed en goeddoende is. Hij geeft hier een uitnodiging en dan zou hij zeggen, als we daar een gehoor geven, het is niet voor jou. Eigenlijk heel absurd. Maar waar komt deze gedachte vandaan? Die komt hier vandaan dat men denkt, de Heer Jezus is niet voor iedereen gestorven. Ik zag van de week een video op YouTube voorbij komen, die had de titel, hoe weet je dat Christus voor jou gestorven is? Ik heb die video niet bekeken. Misschien had de man een hele goede uitleg daarvan, en misschien juist ook heel evangelisch, dat hij het met deze pakkende titel, omdat hij daar mensen wilde trekken, en dat hij vervolgens daar helemaal mee afrekenen met die gedachte, ik weet het niet, maar ik ken die gedachte wel, en het is eigenlijk ook heel absurd, want nergens zegt de Bijbel dat Christus niet voor iedereen gestorven is. Als we de Bijbel als geheel lezen, dan is duidelijk dat een ieder genodigd is. Vooral de eerste Johannesbrief laat het heel mooi zien. Het bloed van de Heer Jezus is een verzoening voor de zonde van de hele wereld, niet alleen voor de onze. Dat is heel duidelijk. Maar omdat mensen in de theologie hebben bedacht, de Heer is niet voor iedereen gestorven, daarmee breng je een geweldige beperking aan. Want mensen gaan zich afvragen, mag ik dan wel komen? En hoe weet ik dan dat de Heer voor mij gestorven is? Zoals ik deze video aangaf. Nou, ik heb de Bijbel heel wat keren gelezen, maar ik ben nergens tegengekomen een rijtje met punten op basis waarvan ik ze mogen concluderen dat de Heer voor mij gestorven is en dat ik dus aan deze uitnodiging gehoor zou mogen geven. Zo'n rijtje punten is er niet. In ieder geval niet in mijn Bijbel. En ik denk ook niet in uw Bijbel. Er zijn wel punten, maar die hebben mensen bedacht. En daar wordt heel veel waarde aan gehecht en heel veel mensen zijn daardoor in duisternis. Tasten in duisternis, leven ongelukkig, leven in onzekerheid. Waarom? Omdat mensen dingen hebben bedacht en, zoals ik net zei, ze nemen het woord niet in zijn geheel serieus. Bepaalde teksten worden uitgelegd en uitvergroot en het geheel van de schrift wordt niet serieus genomen. De Heer laat zo duidelijk zien dat een ieder genodigd is. En we hoeven niet te gaan zitten graven in allerlei theologische dingen waar we toch niet uitkomen. Ik heb het wel eens gezegd, als je gaat zitten graven in dingen, Uiteindelijk graaf je zo diep dat je in het donker staat. En denk, heel veel mensen staan er al de theologische gegraaf in het donker. Maar dat niet alleen. Ze laten ook andere mensen in het donker staan vanwege hun ideeën. En dat is heel erg. Ik vind dat heel erg. Mag je alleen komen als je dorstig bent? Die gedachte heb ik ook vaak gehoord. Sterker nog, men zegt ervoor, ja, ik ben wel dorstig, maar ik heb nog niet genoeg dorst. Waar komt dat vandaan? Er zijn ook van die gedachten, die zijn in de theologie ontstaan, en die hebben vaste voet gekregen, waar heel veel waarde aan wordt gehecht. Dan heb ik een vraag voor u. Als u dorst hebt, gaat u dan iets drinken? Of zegt u van, nou ja, ik wacht nog even tot ik eigenlijk nog amper kan lopen van de dorst, en dan ga ik wat drinken. Misschien doet u dat. Maar als ik dorst heb, dan neem ik een slok water. Of ik zet een kop thee. Ik ga niet wachten. Maar ik neem de gelegenheid om dan wat te drinken. Dat is ook wel zo gezond. Maar mensen kunnen zulke vreemde ideeën hebben. U hoeft niet te wachten tot u extreem dorstig bent om te gaan drinken. Hier is een uitdaging. O, alle gij dorstigen. Zou je ook nog kunnen zeggen, ja, maar het is alleen voor dorstigen. Ik denk niet dat dat zo is. Ik ben er zelf een beetje dorstig. Ik zou nog makkelijk een uur door kunnen gaan, maar ik neem wel een slok water, want dorst moet gelest worden. Is deze uitdaging alleen voor dorstigen? Ik denk het niet, maar het heeft niet veel zin om iemand nodig om te komen en te drinken, als die persoon niet dorstig is. Ik denk, ze mogen wel komen. En ieder mag komen en drinken, want de Heer wil niet dat iemand verloren gaat. En ieder mag komen en drinken. Maar het heeft geen zin om te nodig om te komen drinken als mensen niet dorstig zijn. En ik zat er dus over na te denken, is een mens nou altijd dorstig? Ik denk van wel. Om deze reden, we worden als zondaren geboren. We worden geboren dood voor God. We worden geboren met een innerlijke, enorme leegte. En ik heb die leegte ook jarenlang ervaren. Toen ik de Heer nog niet kende. Mijn leven was zo leeg. Je probeert er met van alles en nog wat op te vullen, maar het lukt niet. Maar mensen proberen wel van alles om hun dorst te lessen. En sommigen lijkt dat aardig te lukken. En zulke mensen komen er niet. Ze hebben wel dorst, maar ze hebben zelf al aards water, om het zo te zeggen, om die dorst te lessen. Maar zoals de Heer Jezus zei tegen een Samaritaanse vrouw, als je van dit water drinkt, dit aardse water, wat ze zelf tapte, of putte uit die bron, dan krijg je weer dorst en moet je weer terug. En zo is het ook in het geestelijke. Als wij onze geestelijke dorst proberen te lessen, en dit doen heel veel mensen, kan we zeggen, dat doen eigenlijk alle mensen. In ieder geval totdat ze de Heer Jezus leren kennen. Als wij die geestelijke dorst, die leegt in ons, proberen te lessen met aardse water, met aardse dingen, met aards plezier, dan hebben we binnen de kortste keren weer dorst. En dan hebben we zelfs nog meer dorst. Maar vreemd genoeg, de meeste mensen hebben toch genoeg aan het aardse water om hun dorst te lessen. En hebben geen interesse in het water wat de Heer Jezus hier aanbiedt. Het levende water, het geestelijke, het ware water. Dus dat was eigenlijk de enige stroming hoe zij omgaan met die uitnodiging. Er is er nog een andere stroming die mij wel bekend is. En die zegt, ja, het komt altijd wel goed. De Heer Jezus is gekomen, heeft voor de zonde geleden. Het komt voor iedereen uiteindelijk goed. Nou, waarom is er dan een uitnodiging? Als het altijd goed komt, en als iedereen toch dat water krijgt, of ze nou komen of niet, waarom zou God dan een uitnodiging geven? Dat is ook een rare gedachte. Nee, er is een uitnodiging. En die gaat ook naar u toe. En misschien heeft u daar al gehoor aan gegeven, maar misschien heeft u dat nog niet gedaan. Ik weet niet wie er allemaal luisteren. Maar als u nog niet gekomen bent, dan is hier een uitnodiging. Komt tot de wateren. En dan kunt u net als die uitdaging die ik zelf kreeg, twee dingen doen. U kunt gehoor geven, of u kunt weigeren. Dat zien we ook in de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Daar was een uitnodiging. En er waren veel mensen die weigerden. En er waren ook mensen die kwamen. Als we even terug mag pakken op die eerste stroming. Waarom zou de Heer mensen uitnodigen? Als hij toch al ervan uitgaat, zij mogen niet komen. Dat zou raar zijn. We zien ook aan de reactie van de koning dat het niet de bedoeling was dat ze zouden weigeren. Het was de bedoeling dat ze zouden komen. Het is Gods bedoeling dat u op deze uitnodiging ja zegt. Dat u komt tot hem. En het is niet de bedoeling dat u niet komt. Dat mogen we gewoon aannemen uit het woord. Hij wil niet, ik zeg het nogmaals, dat iemand verloren gaat. Hij heeft geen lust aan de dood van een zondaar. Maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Het is de bedoeling dat u komt. Dat u ja zegt op deze uitnodiging. Hier zien we al zo mooi het evangelie. Koopt zonder geld, zonder prijs. Wijn en melk. De Heer Jezus heeft de prijs betaald. En wij mogen uit genade deze uitnodiging aannemen en datgene ontvangen wat we zelf nooit zouden kunnen betalen. Ik wil even met u de verwijzing lezen die hier staat. Uit Johannes 7. Johannes 7, vers 37 en 38. Zien we zo'n mooie link tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Dat laat dan ook weer zien dat het goed is om het beide te lezen. Johannes 7, vers 37 en 38. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Dat zijn bijna dezelfde woorden. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen als levende water zullen uit zijn buik vloeien. De Heer Jezus zelf herhaalt deze uitnodiging. Wat doet u met die uitnodiging? Staat ze mooi, ik ben weer terug in Jesaja. Koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Ik heb er dus over na te denken, ook het een en ander over gelezen. Er komt eigenlijk geen duidelijk antwoord wat nou met die wijn en melk bedoeld wordt. Dus als je kijkt naar wijn, dan zijn er een aantal beelden in de schrift die wel van toepassing zijn. Dan zeg ik duidelijk, het zijn beelden. Heel veel mensen nemen aardse wijn als middel om hun dorst te lessen. Nou, het eerste wat over wijn lezen, dus ik moet dat even als eerste ook vermelden. Het eerste wat we over wijn lezen, is: Noach dronk zich dronken en ontblootte zich in zijn tent. Hij maakte zichzelf de schande. Ook zijn zoons, zijn twee oudste zoons, jongste zoons, die schaamden zich. En zijn kleinzoon werd daarom ook vervloekt. Dus het eerste wat we over wijn lezen. Over aardse wijn, over alcohol. Er zijn ook vele gedachten over, met ik geloof. En dat was niet wat ik vroeger dacht, maar ik ben er wel van overtuigd. Alcohol en de geestelijke dingen gaan niet samen. Efeze laat mooi zien, wordt vervuld van de geest en niet met wijn, waarin overdaad is, dronkenschap, losbandigheid. Het is het een of het ander. De Heilige Geest en alcohol, ik geloof, die gaan niet samen. En dat merk ik ook. Ik heb een tijdje geleden een fles wijn gehad van collega's voor werk wat ik gedaan had. En dan ben ik zo opgevoed dat je voedsel niet weggooit. Dus ik dacht, ja, is ook zonde. Laat ik een glaasje nemen. Gewoon één glaasje. Maar je merkt gewoon, ook al neem je maar één glaasje, dit is gewoon niet de bedoeling. Dus ik heb de rest toch maar weggegoten. Dat even tezijde. De schrift had wel een aantal mooie beelden van wijn. En ik denk dat we die wel mee mogen nemen. Psalm 104 laat zien, de wijn verheugt het hart van de mens. De Heer Jezus geeft ware vreugde. En dan moeten ze wel aan deze uitnodiging gehoor geven. Lees ook in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dat de Samaritaan goot wijn in de wond van die man die zo mishandeld was. En die wijn die geeft zo'n verlichting. En die geeft zuivering. Die zuivert die wond. En Paulus zegt tegen Timotheus: neem een beetje wijn voor je maag. En je menigvuldige zwakheden. Dus wijn is hier ook het beeld van de genezing. En nogmaals, het zijn beelden van. We moeten niet gaan denken van nou, dan neem ik maar aardse wijn om dat effect te krijgen. Dat is helemaal niet de bedoeling. Maar dit laat wel zien. Bij de Heer Jezus is ware vreugde. Bij de Heer Jezus is reiniging. Verkwikking. En ook genezing. Want er is ook de melk. Het voedsel wat de kinderen nodig hebben. Als we komen tot deze uitnodiging, tot deze wateren, dan worden we geestelijk opnieuw geboren. En dan zijn we als het ware geestelijk baby's. En dan is daar die melk, de melk van het woord, om die baby te kunnen groeien. Maar ook voor volwassenen is melk goed. Maar het gaat er ook nog verder. Dat is ook het mooie van dit gedeelte. Je staat hier, kom tot de wateren. En dan bij de water is wijn en melk. En dan gaat het nog verder in vers 2. Waarom bent gij naar geld uit voor hetgeen geen brood is? Dus er is niet alleen water, maar er is ook wijn, er is ook melk, maar er is ook nog brood. De Heer Jezus is het ware brood des levens. En hij is ook de ware drank, zijn bloed. Want hij heeft gestort op het kruis van Golgotha, is de ware drank. Zijn bloed is het leven wat hij ons geven wil. En hoe krijgen we dat? Door in hem te geloven, wat we hebben gelezen. Wie in mij gelooft, zegt de Heer Jezus, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Waarom? Omdat ze dan verbonden zijn aan de Heer Jezus. Omdat ze dan verbonden zijn aan de bron van het leven. En dan mag dat levende water wat we hebben gedronken ook door ons heen stromen en ook anderen bereiken. Waarom werd gij in een geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij en eet het goede. En laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Ziet, het wordt steeds groter. Vorige week hebben we dat lied gezongen, meer en meer. En dat zien we hier ook. Het begint met water. Dan komt er wijn en melk. En dan komt er brood. En dan is het, laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Vettigheid is een woord wat hier overvloed betekent. Dus het wordt steeds groter. Als we wandelen met de Heer Jezus, of als we leven in die genade, dan wordt het meer en meer. Maar dan moeten ze wel de herder blijven volgen. Dat als ze van die herder weggaan, ja, dan wordt het minder en minder. Maar als we die herder volgen, leven vanuit zijn rust, leven in zijn rust, zijn vrede, zijn liefde, zien op hem, zijn lijnen volk, ook al begrijpen we hem niet, dan wordt het meer en meer. Dan wordt het van water, wijn, melk, brood, overvloed. Bij die Jezus overvloed. In de wereld is het vaak andersom. Zien we ook in het beeld van die zeven vette jaren en zeven magere jaren in Egypte. Het begint met vette jaren en dan wordt het steeds minder. Maar bij de Heere wordt het steeds meer. Dan lezen we hier vers 3. Neigt uw oor en kom tot mij. Hoort. En steeds dat horen. Zo belangrijk dat we horen. Datgene wat de Heer zegt in zijn woord. Heel veel dwaling ontstaan doordat we niet goed horen. Voordat we niet het hele woord horen. Maar een gedeelte, hetgene wat ons aanspreekt. Of hetgene wat ons geleerd is van jongs af aan. Waar we eigenlijk van willen blijven. Zelfs we weten misschien dat het niet helemaal klopt. Maar we zijn eraan gehecht. En daar blijven we dan aan vasthouden. Maar de Heer zegt, hoort. En uw ziel zal leven. En ik zal met u een eeuwig verbond maken. En u geven de gewisse weldadigheden van David. Nou, wat zijn die gewisse weldadigheden van David? Die vinden we in Psalm 89. Er is nog zo'n andere stroming die ook een bepaalde ideeën heeft. En die zeggen, als je eenmaal gered bent. Dat is eigenlijk een beetje ja, vrijwel tegenovergesteld aan die eerste groep waar ik het over had. Die zeggen, ja, het is niet voor iedereen. Dus had ik mensen, ja, het is wel voor iedereen. Maar als je aan die roepstem gehoor hebt gegeven, dan kun je dat leven wel weer kwijtraken. Dus die komen ook weer in onzekerheid. Want ja, ik heb het nu wel, het leven, het eeuwige leven, maar ik kan het ook al kwijtraken. Mensen kunnen zulke gedachten hebben. Maar hier staat, wanneer we zijn gekomen tot het water, wanneer we hebben gedronken, gehoord, dan geeft de Heer ons de gewisse weldadigheden van David. Dus hetgeen wat hij David heeft beloofd, dat hebben we dan ook in de Heer Jezus. Nou, wat zijn dan die gewisse weldadigheden? We zullen daar wat van lezen in Psalm 89. En ik denk dat het heel duidelijk is wat daarmee bedoeld wordt. Psalm 89. En ik wil lezen vanaf het 21ste vers. Zoek het rustig op, want het is belangrijk dat u dat goed ziet voor uzelf. Psalm 89, vanaf vers 21. Ik heb David mijn knecht gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd, met welke mijn hand vast blijven zal. Ook zal hem mijn arm versterken. De vijand zal hem niet dringen, en de zoon der ongerechtigheid zal hem niet onderdrukken. Maar ik zal zijn wederstand partijdens verpletteren voor zijn aangezicht, en die hem haten zal ik plagen. En mijn getrouwheid en mijn goede tierenheid zullen met hem zijn. En zijn hoorn zal in mijn naam verhoogd worden. En ik zal mijn hand op de zee zetten en zijn rechterhand in de rivieren. Hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rotssteen mijns heils. Ook zal ik hem ten eerstgeborene zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Ik zal hem mijn goede tierenheid een eeuwigheid houden, en mijn verbond zal hem vast blijven. Ziet u, de Heer zal die goede tierenheid een eeuwigheid houden. Wanneer u gekomen bent tot het water, wanneer u gedronken hebt van het water is levens, dan heeft de Heer een eeuwig verbond met u in de Heer Jezus. De grote zoon van David, waar het hier over gaat. In Christus is daar een eeuwige zekerheid, een eeuwig verbond, wat vast is, wat u niet kwijt kunt raken. Laat u daardoor niet in de war brengen. De Heer geeft de gewisse, de zekere weldadigheden van David. Niet de onzekere weldadigheden van David, nee, de gewisse, de zekere weldadigheden, die ontvangen we in Christus. Ik zal hem mijn goede tierenheid, vers 29, in eeuwigheid houden en mijn verbond zal hem vast blijven. En ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon als de dagen der hemelen. Indien zijn kinderen mijn wet verlaten en in mijn rechten niet wandelen, indien zij mijn inzettingen ontheiligen en mijn geboden niet houden, zo zal ik hun overtreding met de roede bezoeken en hun ongerechtigheid met plagen. Maar mijn goede tierenheid zal ik van hem niet wegnemen en in mijn getrouwheid niet feilen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen en hetgeen uit mijn lippen gegaan is, zal ik niet veranderen. Ik heb eens gezworen bij mijn heiligheid, zo ik aan David liegen. Zijn zaad zal in de eeuwigheid zijn en zijn troon zal voor mij zijn gelijk de zon. Hij zal een eeuwiglijk bevestigd worden, gelijk de maan. En de getuige in de hemel is getrouw. Ziet u wat die gewisse weldadigheden zijn? U mag deze uitnodiging, Jesaja 55, gehoorzamen. U mag komen tot hem. En u mag luisteren en geloven in hem. En dan ontvangt u die gewisse weldadigheden van David. Dan is er een eeuwige zekerheid, een eeuwige rust. En dan zal de boze wel proberen om ons te laten struikelen, om ons te laten vallen. Ik merk het zo in mijn eigen leven. Hij is zo bezig en hij weet precies wat hij doet. Hij is zo arglistig. En ik geloof, hij is ook heel strategisch bezig. Hij kan van omstandigheden gebruik maken om ons te misleiden, ons te verleiden. Maar tegelijkertijd is die tegenstander ook zo bezig. Ik heb het ervaren. Hij kan jaren bezig zijn om iets te plannen. Om ons te laten vallen. We moeten niet ons gaan verdiepen in die tegenstander. Maar we moeten wel heel goed beseffen dat hij heel strategisch bezig is om u te misleiden. Om u te verleiden. En daarom is het zo belangrijk wat hier ook staat. Hoort aandachtiglijk naar mij. En dan met andere woorden, lees het woord. Lees dat aandachtig. Lees het in het geheel. Niet alleen de gedeelte die je mooi vindt. Lees ook de gedeelte die u niet zo mooi vindt. Lees ook de gedeelte die u misschien saai vindt. Of die u moeilijk vindt. Lees het woord. En vraag in het lezen. Zijn licht. Zoals zo mooi staat op Psalm 43. Zet uw licht in waarde dat die mij leiden. Sommige gedeeltes begrijpen we niet. Maar we mogen het wel gewoon aannemen. En de leiding vragen. En als we de leiding van de Heer vragen, dan zal hij die op de een of andere manier ook geven. Misschien zal niet gelijk ons verstand verlichten. Dat kan misschien later gebeuren als we daaraan toe zijn. Maar als hij leidt, dan is het goed. Ook al begrijpen we het nog niet. Maar we moeten wel ons laten leiden door hem. En aandachtig naar hem luisteren, wat hier ook zo staat. Hoort en uw ziel zal leven. En ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. Ziet, ik heb hem tot een getuige der volken gegeven, een vorst en de gebieden der volken. Ziet, gij zult een volk roepen dat gij niet kende. Dat gaat ook over ons. Isaïe sprak tot Israël, maar wij zijn het volk dat de Heer niet kende. Maar wat wel mocht komen. En het volk dat u niet kende, zal tot u lopen, om des Heeren uw Gods wil en om des heiligen Israëls wil. Want hij heeft u verheerlijkt. Hier is ook eens een mooie tekst. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Wanneer is hij nabij? Wanneer is hij te vinden? Nou, dat lezen we ook in Jesaja, maar ik lees met u 2 Korinthe 6 vers 2. Want daar staat ook de verwijzing naar de tekst in Jesaja. Het zal zo meteen wat duidelijk worden. 2 Korinthe 2, zoek het maar even op. Het is belangrijk dat u deze dingen ook zelf ziet. 2 Korinthe 6, vers 2. Want hij zegt: in de aangenaam tijd heb ik u verhoord. Dat is een citaat uit Jesaja 49. En in de tijd der zaligheid heb ik u geholpen. En dan voegt Paulus daar naartoe. Ziet, nu is het de wel aangename tijd. Ziet, let aandachtig op. Nu is het de dag der zaligheid. Wanneer mogen we de Heer aanroepen? Wanneer is hij erbij? Nu. Niet morgen. Nu. U weet niet of u nog een morgen hebt. Vandaag kan uw laatste dag zijn. Deze morgen kan uw laatste morgen zijn. Nu is het wel een aangename tijd. Niet straks. Als straks de wel aangename tijd was, dan hadden we dat gelezen. Maar er staat tot twee keer toe, ziet, dus wel let op. Vestig je aandacht hierop. Ziet, nu. Nu is het de tijd om gehoor te geven aan deze uitnodiging. En vooral als u nooit gekomen bent. Maar ook als u wel gekomen bent. En als u hebt gedronken van het water des levens. Als u die gewisse weldadigheid van David ontvangen hebt. Maar u bent afgedwaald. U hebt u laten afleiden. U hebt u laten misleiden. U laten verleiden. Dan is nu de tijd om terug te keren tot die herder. Zoals de verloren zoon, die was afgedwaald. En die al zijn eigen dingen had verspeeld. En die bij de varkens zat. En die varkens wilde eten, maar het niet eens kreeg. Nu is de tijd om terug te keren tot het liefdevolle vaderhart. Die gereed is om u te ontvangen. Hij zegt niet van, nou ja, wacht dan nog maar een tijdje. En toen de verloren zoon thuis kwam, zei de vader niet van, nou, wat je gedaan hebt, dat kan niet door de beugel. Dat zouden wij doen. En dat laat het vervolg hier ook mooi zien. Maar de Vader is niet zoals wij. We zullen dan verder lezen, dan wordt het ook duidelijk. Jesaja 55 vers 7. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeerde zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijn ontfermen. Je ook weer die zekerheid. Als u de Heer Jezus nog niet kent, misschien zelfs op hele verkeerde wegen bent, nu is de tijd om te komen. En wat staat er dan? Dan zal hij zich ontfermen over u. En hij bekeerde zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijn ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Want mijn gedachten zijn niet uw lieve gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Wij zijn niet zo vergevingsgezind. Als iemand zo tegen ons, laat ik maar even gewoon zo zeggen, gezondigd had, als wij tegen de Heere gezondigd hebben, dan zouden wij absoluut niet vergevingsgezind zijn. En dan zouden we het wel zijn, dan zouden we toen wel eventjes inpeperen bij die persoon, dat hij toch wel helemaal verkeerd bezig is geweest. Of dat zij er wel helemaal verkeerd bezig is geweest. En toch even daarvan moet proeven. Maar nee, de Heere zegt, mijn gedachten zijn niet als uw gedachten. En uw wegen zijn niet als mijn wegen. De Heer is zo totaal anders dan wij. Dat vind ik zo'n heerlijke zekerheid. Als je naar jezelf kijkt, in ieder geval als ik naar mezelf kijk, dan kun je alleen maar koude rillingen krijgen. Wie je bent en wat je bent. Zo erg. Maar de Heer is zo totaal anders. Dat zegt hij ook in vers 9. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw lieder gedachten. Ik moest er weer eens aan denken. Ik las een aantal jaar geleden dat men 9 miljard lichtjaar het heelal in kan kijken en hebben ze nog niet het einde gezien. Nou, licht gaat met een snelheid van 300.000 kilometer per seconde. Dus als je dat omrekent naar een minuut, 300.000 maal 60. En dan naar een uur, 300.000 maal 60, nog een keer maal 60. Dat is al een ongelooflijk getal in kilometers. Dan maal 24, dan hebben we een dag. Dan maal 365, dan hebben we 1 lichtjaar. Ik heb het niet zelf nagerekend. Ik denk dat mijn rekenmachine er dan op hol slaat. Maar dan 9 miljard maal het enorme grote getal. Dat is het verste wat we een aantal jaar geleden in het heelal konden kijken. En dan hebben we het einde nog niet gezien. De hemel waar God woont is daar nog boven. En zoveel hoger zijn zijn gedachten dan onze gedachten. Zoveel hoger zijn zijn wegen dan onze wegen. Hij is zo totaal anders dan wij. Dat vind ik wel een bemoediging. Ik zeg vaak, Heere, dank u wel dat u niet bent zoals ik. U bent alles wat ik niet ben. En ik ben alles wat u niet bent. Daar kun je soms heel erg over tobben. Maar dan mogen we op hem zien. Als we naar onszelf gaan zien, ja, dan ga je wel twijfelen. Dan krijg je het wel benauwd. Maar dan kun je alleen nog maar zien op die liefdevolle hemelse herder. Dat levende water. Bij hem is de wijn. De vreugde. De reiniging. De genezing en de verkwikking. En waarom? Uit genade, niet omdat ik wat verdiend heb. Niet omdat u iets verdiend hebt. Maar het is zijn welbehagen. Hij heeft de prijs betaald. En wij mogen zonder geld en zonder prijs die wijn en die melk kopen. En als u iets koopt, dan is het wel van ons. Dat is het mooie. En dan ontvangen we dat als een gewisse weldadigheid. Een zekerheid. Die is niet in onszelf. Die is in hem. En daarom kunnen we het ook nooit kwijtraken. Maar dan moeten we wel komen. En de lied laten misleiden door allerlei theologische dwalingen, alsof het niet mag. Alsof je niet dorstig genoeg bent. Mensen kan zulke rare gedachten hebben. Als u denkt, om daar nog even op in te haken, ik wil wel komen, maar ik ben niet dorstig genoeg. Of ik ervaar geen dorst. Nou, u hebt wel dorst. Maar misschien lest u dat op de verkeerde manier. En dan kunt u de Heer vragen om u dorstig te maken. Zodat u zult komen. En dan zal hij dat ook doen. Als we het woord lezen, dan weet u dat de Heer dat zal doen. Want het is zijn welbehagen dat u komt. Het is de bedoeling dat mensen komen tot hem. Lees maar na die bruiloft van de koninklijke, van die koning, voor zijn zoon een bruiloft gereed maakte. Een maaltijd gereed maakte. Het was de bedoeling dat de mensen kwamen. Het is de bedoeling dat u komt tot het levende water. U moet niet komen buiten de Heer Jezus om. Er was ook een man inderdaad in die bruiloft. Die was zonder koninklijk kleed gekomen. En dat betekent hij was zonder de rechtvaardiging van de Heer Jezus gekomen. Hij kon misschien met zijn eigen goede werken. Met zijn kerkgang, met zijn Bijbel lezen, met zijn Bijbelstudies volgen. Maar hij had geen kleed aan. Hij was niet bekleed met de Heer Jezus. Hij was niet gekomen tot het water. Hij had niet gedronken. Hij had geen wijn en melk gekocht. Uit genade. Alleen de Heer Jezus is de weg. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Zonder hem is er geen leven. Dus het wordt heel duidelijk over. We lezen hier verder in vers 10 van Jesaja 55. Want gelijk de regen en de sneeuw voor de hemel neerdaalt en daarbij is niet wederkeert, maar doorvochtigt de aarde en maakt dat zij voortbrengen en uitspruiten en zaad geven de zaaier en brood en een eter, alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Zo mooi, hier wordt het beeld gegeven van zaad, wat door het regenwater wordt bevochtigd en wat dan vruchten voortbrengt en wat voedsel voortbrengt. Als we luisteren naar het woord van God dat in geloof aannemen, dan brengt het ook vruchten voort. Dan heeft het een geweldige, een zegenende werking. Daar mogen we ook vanuit gaan als u het woord leest, als u daar tijd voor neemt, dat u daar ook een zegen van mag verwachten als u het in geloof aanneemt. Neem dan ook de tijd om dat woord te lezen. En soms is het best moeilijk als we druk zijn en als er allerlei dingen onze aandacht vragen, als ons hoofd vol zit, misschien wel een bekende term in deze tijd, ik ervaar het zelf ook vaak. Eigenlijk kan er niks meer bij, maar dan denk ik, ja, het woord is leven en zelfs dan heb ik totaal geen energie, lees ik in ieder geval toch 1 of 2 psalmen. Dat woord, dat is zo rijk. Mogen we erover nadenken en de zegen van de Heer erover vragen, zodat het inderdaad, zoals hier staat, die vruchten mag voortbrengen. Dat mogen we verwachten. Het woord is een levend woord. En als we dat levend woord in geloof aannemen, dan heeft dat een geweldige uitwerking. Het lijkt misschien niet zo als we dat zitten te lezen, zeker niet als we moe zijn, als we eigenlijk niet goed kunnen opnemen. Maar als we in geloof onszelf uitstrekken, ja, dan mogen we zegen verwachten van het woord. Vers 11. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zende. Want in blijdschap zult gij die dan uittrekken, en met vreugde, vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht, en alle bomen des velds zullen, de handen samenklappen. En hier wordt dan ook een beeld gegeven wat terugverwijst naar de schepping. Daar waren bomen, maar door de zondeval kwamen daar distels voor in de plaats en doorns. Maar hier staat in vers 13, voor een doorn zal een dennenboom opgaan en voor een distel zal een mitteboom opgaan. En het zal de Heer wezen tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Ik kan nog andere dingen op papier staan, maar ik geloof niet dat die nu voor vandaag de bedoeling zijn. Ik wil afsluiten met een tekst uit het laatste Bijbelboek en ook het laatste hoofdstuk daarvan, waar we ook die uitnodiging weer tegenkomen. Door het hele woord heen kom je die uitnodiging tegen. Het laat wel zien hoeveel belang de Heer erin stelt dat u komt. Hoe hij verlangt dat u komt. Openbaring hoofdstuk 22 en dan vers 17. Openbaring 22 vers 17. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, neem het water des levens om niet. En dan vers 21. Daarmee sluiten we af. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. liefdevolle hemelse Vader, dierbare Heer Jezus, lieve Heilige Geest, dank u wel voor deze rijke uitnodiging, dat een ieder die dorst heeft mag komen en dat leven mag ontvangen, Heer, en wat een leven, wat een heerlijkheid. Heer, we waren dood in zonden en misdaden. We hadden verdiend de eeuwige duisternis, eeuwige pijn, eeuwige moeite. Maar Heere, u heeft het werk volbracht. U heeft de prijs betaald en nu mogen wij zonder prijzen, zonder wijn, zonder geld, wijn en melk kopen. En dat mag worden een rijke overvloed. Meer en meer, iedere dag opnieuw. Tot een eeuwigheid. Vader, het is zo onbegrijpelijk. Maar Vader, dat velen mogen komen. En dat zij die afgedwaald zijn, terug mogen komen tot die bron van leven. Heer, het is een tijd waarin zoveel verleiding is. Heer, merk het ook zo in mijn eigen leven. Zoveel dingen die afleiden. Je raakt zo gauw, zo makkelijk de geestelijke dingen uit het oog. Heer, houdt u ons vast. Vader, leid ons. Zodat we ook leven mogen in die overvloed. Want daar bent u voor gekomen, Heer. Omdat wij leven hebben en overvloed hebben. Heer, dat we zo voortdurend u bemoedigd mogen worden. Maar dat we ook aandachtig zullen horen. Want we horen al makkelijk de dingen van deze wereld. We horen al makkelijk onze eigen gedachten. We hebben ook gelezen over de gedachten. Heer, dan zegt de woord dat die gedachten alleen maar boos zijn van onszelf. Er is geen goede gedachte en ik kan alleen maar zeggen dat is waar. In mezelf geen goede gedachte, alleen maar misleidende gedachten, leugens. Maar Vader, uw gedachten die zijn goed. Die zijn zoveel hoger dan mijn gedachten, dan onze gedachten. Heer, het trekt ons zo tot uzelf. Heer, dat daar die rijke overvloed in ons leven zichtbaar mag zijn. Zodat ook andere mensen jaloers mogen worden. En zullen komen. Dat ze mogen zien, ja, die uitdaging is de moeite waard. Heere, geeft u een rijke zegen. Verder boven ons bidden en denken, want ook daartoe bent u bij machten. En dat is ook uw verlangen, Vader, om oneindig veel meer te doen dan wij kunnen bidden verwachten. Heere, ze leggen we dat alles bij u neer. Heere, we zien niet op onszelf. Heere, maar we zien alleen op u. En we verwachten het alleen van u. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.